eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 102, de versen 1, 2 en 3.
Oh.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Lucas 4. En Jezus, vol des Heilige Geestes, keerde weder van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en at niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem alle koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik ook wil. En indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal alles het uwe zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij de Zoon van God zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking verleidigd had, week hij van hem voor een tijd. En Jezus keerde weder door de kracht des geestes naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van alle geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar beter gegeven had, zat hij neder. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, de medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doet dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, daarna Sarepta Sidonis tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad was gebouwd om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hem op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende geest, eens onreine duivels. Hij riep uit met grote stem, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? En zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen en zij spraken het tezamen tot elkander, zeggende, wat woord is dit dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt en ze varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus opgestaan zijnde uit de synagoge ging in het huis van Simon en Simons vrouws moeder was met grote koorts bevangen en zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts en de koorts verliet haar en zij van stonden aan opstaande diende en lieden. En als de zon onderging, alle die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen en brachten die tot hem en hij legde niegelijk van hen de hand op en genaste zelf. En er voeren ook duivel uit van velen roepende zeggende, gij zijt Christus de Zoon Gods. En hen bestraffende liet hij die niet spreken omdat ze wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mag gij ook onder ons wandelen door uw dierbare geest. En zoals gij hebt rondgewandeld in Galilea, de plaats waar gij was opgevoed, En door het gehele land, zelfs door Samaria, heb gij het evangelie van vrije genade verkondigd. En ook zielen die gij daartoe van eeuwigheid had verkoren toegebracht. Want dat is de vrucht van de verkiezing. Het geloof in Christus. De wedergeboorte. De aanneming tot kinderen door welke wij roepen, Abba Vader. O, dat wij die geest mochten ontvangen. Verlost zijnde van onze dienstbare geest. Verlost zijnde van die oude mens onder de wet. Verlost zijnde van de heerschappij der zonde en des duivels. Heere, gij zijt nog dezelfde. En gij liet niet toe dat de duivel u beleed. Want de duivel die weet dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar gij wil niet door de duivel geprezen worden. En gij legde hem het zwijgen op. En dat doet gij nog in onze dagen. Al die leugenachtige apostelen moeten het zwijgen opgelegd worden. Door woord en geest. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Heere, daardoor verzet gij de grootste zaken. Door de kleinste middelen, door de geringste middelen, opdat niemand roemt. En zo heb gij ook de duivelen bestraft, zo heb gij de duivel uitgedreven, niet door uw stem te verheffen, maar gesproken met een menselijke stem, maar wel als machthebbende, want de duivel kon u niet wederstaan. En zo is het nog in onze dagen, want gij zijt gisteren en heden dezelfde, ja, tot in eeuwigheid. Gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. Heere, o, dat we daaruit lessen mochten trekken, dat gij de heidenen ook tijdens hun rondwandeling op aarde hebt toegebracht en daarvan ook getuigenis geeft vanuit het Oude Testament. Wat een wonderlijke zaak dat gij tot het zijne zijt gekomen, tot het uwe zijt gekomen. En ze hebben u niet aangenomen, maar verworpen. O Heer, wat leven we toch in dezelfde dagen. Dat dan de volheid der heidenen mocht ingaan. De kreupelen en verminkten, de blinden en alle die een schuldeiser hebben. Dat gij die door de prediking van het woord zou mogen vrijspreken van schuld en straf, vergeving der zonden. Het kindschap Gods, het komt alles uit uw mond, want gij zijt de mond der waarheid, de mond der goddelijke waarheid. De weg, de waarheid en het leven, ik ben de opstanding en het leven die in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. Want de doden zullen horen de stemmen van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, doe het nog onder ons. Gij hebt alle reden om het niet te doen. Maar neem nog redenen uit uzelf. Want wat zult gij dan doen met uw grote naam? O, dat die onder ons verheerlijk mag worden. Ja, tot aan de verste grenzen. Dat uw lof verteld mag worden. Dat uw lof gehoord mag worden. Dat uw lof geloofd mag worden. Door de heidenen uw eer te vertellen. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uw hand. O, kom dan over, Heer, leid ons in uw waarheid. En schenk ons de bediening van uw diepere geest, omdat het woord verklaard wordt in alle eenvoudigheid. En met alle kracht, met de kracht des Heilige Geestes, kan geen mens wederstaan. Heere, gij doet het uwe en wij bederven alle dingen. En gij gaat door om uw kerk uit te breiden, om de laatste in te zamelen. En dan komt gij haastelijk weder. O, wat zal dat zijn als wij u niet verwachten, als wij er niet op bereid zijn. Gij maakt uw volk erop bereid om u te mogen ontmoeten in vrijmoedigheid en in gerechtigheid. Heere, hoe dat wij de landen nog mochten doorgaan of gij komt haastelijk weder zoals gij het hebt gezegd. Want als de laatste zal zijn binnengebracht, hoeft er geen zending meer bedreven te worden, hoeft er ook niet meer gepreekt te worden. Want dan heb gij al de heidenen die u van de Vader zijn geschonken. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw allemaal toegebracht. Er zal een klauw achterblijven. Kom, doe wat onder onze Heer. Ga de rijen nog door. Gedenk de weduwe, de wees. Gedenk uw kerk onder het kruis. De vervolgde broeders en zusters die moeten zuchten in gevangenissen. Ook hier in het Westen wordt de aanslag bereid. Dat ook uw volk, ja, uw kerk dreigt te worden uitgeroeid. Maar uw kerk zal eeuwig bestaan. En al wat gij beloofd hebt, zal nooit vergaan. Heren, mochten we dan op u zien en al ons vertrouwen op u zetten, mocht gij het werken door uw geest, want het is geen eigenschap van het vlees. Het vlees vertrouwt zichzelf, maar dat we ook deze avond verlost zouden worden van dat vlees, dat lichaam des doods, ook als wij u mogen kennen, dragen wij dat lichaam des doods om. Dat lijk van die oude mens kan ons geen wezenlijk kwaad meer doen, omdat dat leven in de zonde is weggenomen. Gij de schuld uw volks uit uw boek gedaan. Heere, och, schenkt het ons allen om Jezus willen aan. Geliefde hoofdstuk 4 van Lucas, van het evangelie van Lucas, lezen we eerst van de verzoeking van Christus in de woestijn. Hij werd door de duivel verzocht, werd 40 dagen verzocht van de duivel en at gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En dat is het moment dat de duivel hem kwam te verzoeken. Eerst om die broden, die steen in broden te veranderen. En dan verslaat de Heer Jezus de duivel met er is geschreven. En we moeten ook never een ander wapen gebruiken dan de wapenen des geloofs. Er is geschreven. Het woord des Heren, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Woord en geest, dat is het enige wapen. Ook om een zending te bedrijven. Er zijn geen andere middelen door God gegeven dan er is geschreven. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dan toonde de duivel, dat is wel, om te zeggen, de brutaalste verzoeking. Dat toonde hij Christus alle koninkrijken der wereld op die hoge berg in een ogenblik tijds. En de duivel die pretendeerde dat hij eigenaar was van al die koninkrijken. En in onze dagen zou je haast zeggen dat het dat is. Het lijkt wel of de duivel regeert, maar zo ziet het geloof het niet. En niet dat dat doorslaggevend is, want Gods woord verkondigt ons betere dingen. En de duivel die pretendeert dat zij van mij is overgegeven, terwijl Christus alle macht heeft, ook op dat moment in hemel en op aarde. En ik geef haar wie ik ook wil. Wat een pretentie. Duivelse pretentie. Satanisch. En je hoort ook die stem in onze dagen. En dat het evangelie van Christus, dat is fake nieuws. God bestaat niet. En een mens die geeft zich uit God te zijn. En dat hoor je op alle fronten. Zelfs de kerken zijn daarmee meegegaan. Dat zij tot in het brutaalste de overheden met hun duivelse wetgevingen gehoorzamen. Maar dan weet je ook het einde. Want de Heer Jezus zegt, ga weg van mij Satan en alle wie dat betreft, want er is geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En dus, als wij de overheden gehoorzamen tegen het woord van God in, dan zijn we dienaars van de duivel. Want gij moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dan komt er nog een verzoek om op de tinnen des tempels, indien gij de zoon God zijt, werp uzelf van die nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engel van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen en dat zij op uw handen nemen zullen en dat gij uw voeten niet de enige tijd in de steen stoot. Maar dan zegt de Heer Jezus, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeken voleindigd had, het was hem niet gelukt, want het zal ook nooit gelukken om de zoon des mensen te verzoeken, tot zonde te verleiden, want hij was zonder zonde, hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. En nochtans kwamen al die verzoekingen op hem af, maar waarbij gevallen zijn, is de Heer Jezus staan gebleven. En toen keerde hij weder door de kracht des geestes naar Galilea en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagoge en werd van allen geprezen. Terwijl hij zegt in vers 24. En in 22, dat moet ik eerst zeggen, zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En dan staat er in vers 24, en hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Dus het is net als de rijke jongeling: goede meester, wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij snijdt het direct af en ook hier snijdt hij direct af. Wat doet gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. En de mens, die is er altijd op uit. Een natuurlijk godsdienstig mens is er altijd op uit op het aangename. Maar dat zijn meest de vijandigste mensen. Al die aangename mensen zijn meest de vijandigste mensen. En dat wordt ook wel hier geopenbaard. Dat komt hier ook tot een uitsluitsel. En er werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, dan slaat hij het op Jesaja 61, waar geschreven staat: de geest des Heer is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen de evangelie te verkondigen. Om de armen het evangelie te verkondigen. Dat betekent niet altijd dat je arm bent in financiële zin. Maar arm van geest te zijn, dat wil heel wat zeggen. Arm van geest te zijn, dan kun je je eigenlijk niks aanmatigen. Dat betekent arm van geest te zijn. Dan moet je het alles hebben van de schenkingen, van de genadegiften Gods, die onberouwelijk zijn. Om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Als je hart gebroken is, dan is dat stenen hart gebroken. En dat is het moment waarop de Heere zich aan zo'n ziel openbaart. Om de gevangenen te preken in loslating, want we zijn allemaal door de Satan in de boeien geslagen. We hebben dat moeten vrijwillig gedaan. En dan komt er een die sterker is als de sterk gewapende die zijn hof bewaakt. En alles lijkt in vrede, het is allemaal valse vrede. Om de gevangenen te prediken, hij heeft met de prediker loslating. Want die door de Zoon is, zal zijn vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Loslating der gevangenen, dat is het evangelie van Christus, dat is de prediking. En de blinde het gezicht, want we zijn van nature zo blind als een mol. En we hebben het gezicht verloren, het gezicht, het rechte gezicht. En we hebben geen recht verstand meer, we zijn verblind. Niet alleen in de ogen, geestelijk gezien, in de oren, maar ook in het verstand. Om de blinden het gezicht weder te geven. En de verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Dat zijn de verslagenen van geest die voor zijn woord beven. Dat zijn, zoals de pinkstelingen, verslagen werden in het hart. Dat betekent doorgestoken. Ze werden door een pijl in geestelijke zin in hun harten doorgeschoten. Niet alleen getroffen, maar doorschoten. Om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Want als de Heer spreekt, komt alles uit zijn gezegende mond tevoorschijn. Die schenking van vrije genade om te preken, staat er, het aangename jaar des Heren. En zo wordt de tijd van de toekomst van de Messias en van de prediking des evangelies genoemd. Omdat het aangename jubeljaar daarvan een voorbeeld is geweest op welke alle goederen die vervreemd waren tot hun eerste eigenaar kwamen en alle dienstknechten uit de Israëlieten in vrijheid gesteld werden. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder, want dat is natuurlijk op zich wel een wonder dat Christus dat boek werd gegeven. Hij is door God als profeet, priester en koning gesteld, van deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Maar op zich was het een wonder dat hij in de synagoge dat boek des Heren gegeven werd om daaruit voor te lezen en om daaruit ook te prediken. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dat moet je ook teruglezen in hoofdstuk 61 van Jesaja. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij gaf getuigenis van zichzelf, wat de profeten al honderden jaren geleden hadden gepredikt, verkondigd in de naam des Heren. dat hij zou komen in het vlees om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Je kan voor Christus niet te gebroken zijn. Je kan voor Christus niet te gevangen zijn. Je kan voor Christus niet te blind zijn. Je kan voor Christus niet te verslagen zijn. Je kan voor Christus niet te slecht zijn, want die slecht is keren zich herwaarts. Dat is het liefste werk wat Christus doet om zondaren zalig te maken, want daartoe is hij uitgezonden. Wat hij ook zegt in de laatste verse, want daartoe ben ik uitgezonden om ook in andere steden het evangelie van de koninkrijk gods te verkondigen, want hij is uitgezonden van de Vader om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daarvan lezen we tientallen voorbeelden. Je kan wel zeggen honderden, duizenden voorbeelden. Want in één voorbeeld, daar wordt Gods volk genoemd van alle tijden en plaatsen, die gered is uit het vonnis der wet, als een kreupele, als een verminkte, als een blinde, als een gevangene, als een verslagene. En daartoe is die gezonden. Om die vrij te maken, want die door de Zoon zal vrijgemaakt hebben, die zal waarlijk vrij zijn. We worden niet vrijgemaakt door het geloof, we worden vrijgemaakt door de Zoon. Kijk, dat is in onze dagen allemaal geloof, geloof, geloof. Maar je hebt geen geloof nodig, je hebt Christus nodig en dan geeft hij het geloof erbij. Als een noodzakelijke instrument om de gerechtigheid van Christus aan te nemen. In onze dagen en ook in vroege dagen worden die orders, die divine orders, omgedraaid. Dat hebben ze ook met het leerstuk gedaan waarmee de kerk staat of valt. We hebben het in het uur van de catechisatie over de uitverkiezing gehad. En daaruit kwam naar voren, vanuit de Dorpse leerregels, dat de rechtvaardiging van de goddeloze, Luther zegt dat is de leer waarmee de kerk staat of valt, dat is een weerspiegeling van de uitverkiezing. Dat is een zeer schone weerspiegeling van de uitverkiezing. Want de uitverkiezing was van eeuwigheid, bij God van eeuwigheid, gemaakt en bekend. Dat is nooit een begin gehad. Dat was al in Gods boek geschreven voordat de mens gevallen was. Alle uitverkorenen waren al in zijn boek geschreven voordat de zondeval plaatsvond. En de Heer heeft redenen genomen in Christus in zichzelf. En geen enkele aansluiting in de mens gevonden om het te doen. Want voordat de mens bestond, was dat boek van de raad gods, van de eeuwige verkiezing, al gemaakt. En dat is het wonder. Als een ziel wordt toegebracht, dan krijgt hij ook met terugleidend licht dat begin, God zonder begin, in te zien. Eer ik begon te leven, zegt David, was ik al in dit boek geschreven. Daar heb je echt een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. En als hij het boek toegedaan en de dienaar het wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij sprak: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat gedeelte wat hij heeft voorgelezen uit Jesaja 61, want hij was in het vlees gekomen. En sommigen zagen hem wel als een profeet, maar toen hij zich openbaarde als de van God gezondene, dan staat er geschreven, en ze gaven hem alle getuigenis, dan gaat er aan vooruit, en verwonderde zich over alle aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen, en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? Toen zagen ze hem nog niet als de Christus van de Vader gezonden. En dan zeiden tot hem: gij zult zonder twijfel tot mij zeggen, medicijnmeester, genees u zelf al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En dan komt deze waarheid. En het is eigenlijk een afsnijding van in de modus waarin ze luisterden. Ze waren op uit aangename woorden. En ze gaven hem alle getuigenis. En verwonderden zich over zijn aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Maar de Heer snijdt het af. En hij zegt: u luistert verkeerd. U luistert in uw vlees. Want ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. En hij was in zijn vaderland. Maar ik zeg u de waarheid. En toen begon de separatie. Toen begon Christus te separeren in zijn divine prediking. En hij begint ook divine, wat predikt, divine discrimination. Want hij zegt: vele weduwen in Israël, in de dagen van Elia, Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepte Sidonis tot een vrouw die weduwe was. Niet tot alle, niet tot 10, niet tot 5, maar tot 1 van die vele weduwen. Daar heb je nou de divine discrimination. In de rechte prediking wordt gediscrimineerd. Ja, en dat is absoluut noodzakelijk. Dat is de wil van God. Hij wil een discriminerende prediking. Ja, want daarin komt openbaar dat God Jacob heeft lief gehad en Ezo gehad. Daar heb je nou de divine discrimination. Ja. Dat verstaan ze in onze dagen helemaal niet. Want ze zeggen, het is toch voor iedereen. Ja, het woord komt tot allen. Het woord komt tot allen. De uitwendige roeping komt tot allen. Maar die inwendige roeping kwam alleen tot die weduwe, tot wie Elia werd gezonden, de weduwe van Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En nog een separatie. Er waren vele Melaatsen in Israël, honderden Melaatsen, vele honderden, ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, niet alle, niet 10, niet 5, die ene, geen van hen werd gereinigd, het was nog geen eens een Israëliet, het was een heiden, dan de Amen de Syriër. Toen ze dat hoorden, dat Christus de heidenen zette boven de Joden, werden zij alle in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. Dus daar heb je nou die aangename mensen. Dat zijn de meest vijandige mensen die er bestaan. Dan worden ze met toorn vervuld als die divine discrimination aan de dag gelegd wordt door de geest van Christus. En dat wordt ook in onze dagen niet meer verstaan, want de heilige prediking staat in het kader om iedereen in zijn waarde te laten. Nou, dat heeft Christus echt niet gedaan. Ik heb je al gezegd, hij sneed die rijke jongeling al af. Goede meester, wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Hoe kom je eraan dat ik een goede meester ben? Hoe kom je erbij? Hoe weet je dat? Weet je wat die rijke jongeling deed? Hij sloeg God over. Hij sloeg God over. Daar heb ik nou. Wij staan in de schuld bij de eerste persoon van het goddelijke wezen. We hebben in wezen niet tegen Christus gezondigd, ook. Maar wij staan in de schuld tegen de eerste persoon van het goddelijke wezen. Wij hebben tegen God gezondigd. Jonge mensen beleiden, ik heb gezondigd. Dat zei Farao ook. Zijn we erachter gekomen dat we tegen God gezondigd hebben. Waaruit we voortgekomen zijn. Onze schepper. De schepper van hemel en aarde. De hoogste autoriteit. En dan begint Christus te separeren om die Joden. Hij zette die Joden, al die aangename Joden. Al die aangename refo's, kan ik ook zeggen, die zetten die er vierkant buiten. Hij zegt, want Elia, die werd gezonden, niet tot al die weduwen in Israël, maar tot vele weduwen, er waren vele weduwen, maar hij werd er maar tot 1 gezonden. Die weduwe van Sarepta Sidonis. En die kent de geschiedenis. En Elisa, dat was ook een hele wonderlijke geschiedenis. Als er een ontvoerd Israëlitisch klein kind in het huis van de Amen de Syriër werd opgenomen in dienst van zijn vrouw. En die had er ook kennis van genomen dat de Amen, de admiraal van het leger van Syrië, met Melaatsheid was bevangen. En toen sprak zij tot die vrouw van de Amen, er is nog een profeet in Israël, die kan in de naam des Heren onze Heer genezen. Maar kijk hoe het gegaan is. Dan neemt de Heer zo'n zwak kind. Zo'n gekidnapt kind. Als middel tot de genezing van de Amen de Syriër. En dan geraakt het tot de koning. Die schreef een brief. Die verzegeld werd aan de koning van Israël. En toen riep die koning uit. Hij zegt, ben ik dan God? Die de Melaatse kan genezen. U kent de geschiedenis toch? En toen kreeg hij van Elisa te horen. Stuur hem tot mij. En u weet de geschiedenis. De Amen de Syriër, die verwachtte dat hij de toverspreuken zou genezen worden uit de mond van Elisa. En toen werd hem gezegd dat hij zich wassen moet 7 maal in die vuile Jordaan. En toen werd hij zo kwaad dat hij de leidsels erop legde op de rug van de paarden. Hij zegt, is niet de Abaan en de Farver, de rivier in ons land, veel schoner als die vuile Jordaan in Israël. Maar er reisden nog wat evangelisten met name de Syriërs mee. Zeg, och vader, kijk om de aan bij Syrië. Dat was door de krijgslieden in Syrië een zeer geëerde generaal. Een zeer geëerde generaal. Ze noemden hem vader. Nou, daarin ligt al een hele grote betekenis dat hij goed was voor zijn manschappen. Maar dit viel hem in zijn vlees, want hij had verwacht dat Elisa hem met toverspreuken zou reinigen. En toen moest hij zich 7 maal wassen. En hij gaf 8 op de woorden van zijn krijgsknechten die met hem meereisden. En hij liet zich van zijn paard zakken, want de mens moet van zijn paard af. Zoals Saulus van Tarsus van zijn paard afgeslagen werd. En in het zand moest happen. Toen Christus zich aan hem openbaarde, Saul, wat vervolgt gij mij? Want dat zijn we van nature vervolgers van Christus. Naamen de Syriër is dan ook als een vijand met God verzoend geworden. Want de 7e keer toen hij in de Jordaan bovenkwam, was zijn vlees weer zo jong als een kind. En geheel genezen zijnde reisde hij terug naar Elisa en kent de geschiedenis. Ja, dat voorbeeld van die waarachtige bekering van Naamen de Syriër, dat wordt ook in onze, ik heb het wel horen prediken, dat zeg maar een uitwendige bekering was geweest, zoals ze dat ook zeggen van de Ninevieten. Dat is allemaal een leugen hoor, dat is allemaal een leugen, want de Heer Jezus noemt de Ninevieten tegenover de Farizeeërs. Hij zegt de Ninevieten, die zullen opstaan in dat oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En hier gebruikt de Heer Jezus ook Naamen de Syriër voor die waarachtige ware bekering. Als voorbeeld dat de Joden, als bestraffend voorbeeld, dat de Joden zich niet hadden bekeerd en zich niet bekeerden. En ze werden alle in de synagogen met toorn vervuld. Dus als Christus dynamiet gaat leggen in de prediking, dan moet je maar verwachten dat er ontploffingen volgen. He, onder de prediking van Stefanus, beste hun harten wond. Kijk, als de waarheid wordt verkondigd. Aangename woorden, ja, nou, dan krijg je allemaal open deuren. Hè? Maar als je gaat separeren, dan gaan alle deuren dicht. De deur van de synagoge, die sloegen ze dicht. En opstaande wierpen zij hem buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de stuiten in de diepte te pletter te gooien. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag, want het is allemaal aangenaam in onze dagen, maar het is niet aangenaam. Wat ze integen noemen, dat blijkt de grootste corruptie te wezen. Want ook de kerkpolitiek, die tietwelig. En politieke correctheid, dat is de hoogste trap van criminaliteit. Dat is ook zo in de politiek. Ze drukken zich heel integer uit. En Gideon van Meijeren, neem ik als voorbeeld. Niet om met hem te pronken, nou, absoluut niet. Want al die Kamerleden, die hebben een mijnheid afgelegd. Ten aanzien van het woord. Maar als Gideon van Meijeren maar iets te scherpe woorden gebruikt, die geheel terecht op zijn plek zijn, dan wordt hij al de mond gesnoerd. En dan drukt die lesbische voorzitter de knop in dat de microfoon uitgaat. Nou, wat Gideon van Meijeren zegt, dat behoorde van de staat te zeggen, maar ze hebben natuurlijk alles aan elkaar verloochend. Want als hij politiek bedrijft, dan geef je je eigen uit als een vijand van Christus. Dat kan nooit samengaan, want dat is allemaal Christus en de Belial. En nog geen eens hoor, want in onze dagen is het veelal alleen maar de Belial. Belialsmannen. Dat werd gezegd van de zonen van profeet Eli. Het waren Belialsmannen. Komt meer in de schrift voor. Ook de man van Abigail was een Belialsman. En ze bekenden het zelf. En Belialsmannen, dat zijn handlangers van de duivel. En die bedrijven allerhande onrecht. En in onze dagen gebeurt dat onder een christelijke vlag, onder een reformatorische vlag. Als je daar geen oog voor krijgt, ten eerste je eigen hart. Want we zijn afgodendienaren van de duivel, van nature. Allemaal, zonder onderscheid. We zijn de duivel toegevallen. Heel de wereld van God verdoemelijk, zegt Paulus. En als we dan onszelf ontdekken door de werking van de Heilige Geest die gekomen zal zijn, en die gekomen is om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Oh, dat is een gewaarwording. Dan valt de mens van zijn sokkel. Dan valt hij van zijn paard. Naamen de Syriër moest van zijn paard. Saulus van Tarsus moest van zijn paard. Hij moet van zijn natuurlijke verhoging zich voor God vernederen. En die vernedering geschiet al door de Heilige Geest. En dan neemt de Heilige Geest de wet als middel in zijn hand om een mens tot de hel toe te vernederen. Om de amende Syriër, al zijn toeters en bellen, al zijn decoraties op zijn leren pak, die konden hem niet helpen. Dus de amende Syriër moest ook nog eens een keer zijn jas uit met al die decoraties. En hij moest zich onderdompelen in de Jordaan. 7 keer wassen en de 7e keer werd hij gereinigd. Nou, dat wonder. Ja, daar was de Syrië heel zijn leven van vervuld. En hij zal ook zeker in Syrië dat wonder hebben verkondigd. En het kon niet verborgen blijven, want hij was melaats. Dat wist ook iedereen. Hij was melaats. En hij had weinige dagen nog meer om te leven. Maar als Christus die heidenbekeringen voorstelt in het midden der Joden, dan komt openbaar dat hij is tot het zijne gekomen. Hij mocht wel preken als het maar aangenaam was. Dat mocht. Zolang het aangenaam was, dan verwonderde zich over die aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En toen Christus ging separeren, dan bleek ineens vielen de maskers van hun aangezicht wie ze nou werkelijk waren. Wie ze nou werkelijk waren. Dat is echt noodzakelijk dat dat door de prediking wordt ontmaskerd. Wie een mens nou werkelijk is. Vroeger klonk het onder Gods volk. God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd. Maar als dat nou in waarheid gebeurt, naar de zin en mening van de Heilige Geest, dan moet je eens kijken wat voor vijandschap er rond staat. En ten eerste in je eigen hart, je moet je eerst je eigen hart onderzoeken hoe je nou voor de Heer staat. En daar werd die rijke jongeling aan ontdekt. En er klopte niks van. De Heer Jezus zegt eigenlijk klopt niks van in je leven. Als die zegt 1 ding ontbreekt u. Dat betekent er ontbreekt alles nog aan je. Maar hij wees op die ene zaak om alles te verkopen en om zijn kruis op te nemen. Om de Heer Jezus te volgen op de weg. Om zijn smaadheid te dragen. Dat betekent dat. Komt laat ons tot hem uitgaan. Zijn smaadheid dragende. Nou, dat die prijs was op de hoogte. Kijk, dat moet nou openbaar komen. Nou worden die rijke jongeren allemaal het leven gehouden. Ze worden gestijfd in hun godsdienst. Want die kerken puilen uit van rijke jongelingen. Die puilen uit van fariseërs. Die puilen uit van die aangename mensen die erop uit zijn. Aangename woorden. Aangename bekeringen. Aangename politiek. Hè? En het is alles leugen en bedrog. Leugen en bedrog. En dat komt Christus nou hier te ontmaskeren. Die Joden te ontmaskeren. Dat ze vijanden waren van God en zijn Christus. Vijanden waren van vrije genade. En opstaande wierpen zij hem buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke de stad was gebouwd. En hij was gekomen tot het zijne om hen te verlossen van de heerschappij des duivels. Om hen te verlossen van de heerschappij der zonde. En ze wensten niet door hem verlost te worden. Want ze wensten het niet in deze weg. Ze wilden een aangename weg. Een aangename bekering. Dus dat betekent, ze wilden een prediking horen die hen streelde in het vlees. Dus ze wilden zich handhaven, hun eigen vrome ik handhaven, op die helle loop, op de brede weg des verderfs. En daar wilde Christus hen van verlossen, maar ze accepteren het niet. Nou, ze werden beledigd tot in hun botten. Tot in hun botten. Want ze wilden niet als een vijand naar God verzoend worden. Nee, ze wilden als vrienden van God, maar ze waren nou de grootste vijanden. Dat is een ontzettende ontdekking. Als een mens daarachter gebracht wordt dat hij een bittere vijand is van God en goddelijke zaken, een bittere vijand is van Christus, een bittere vijand is voor zijn eigen zaligheid, want we doen er alles om verloren te gaan. Een mens doet er echt alles om verloren te gaan. En daartoe heeft de Vader zijn Zoon gezonden in deze wereld, om ons in die helle loop te stuiten. Om ons in die helle loop op de brede weg des verderfs te arresteren. Zo kan ik het ook zeggen. Te arresteren. Dat is met name de Syrië gebeurd. En dat is met alle degenen die, kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. De Heere ging haar arresteren. Hij ging haar aan haarzelf ontdekken. Gij hebt 5 mannen gehad, maar die u nu hebt, is uw man niet. Nou, heel eenvoudig. Dat hebt u niet met een omroeper heeft hij dat verkondigd. Nou. Ook met die uitwerping van die onreine geesten, heeft hij net met diezelfde kracht als ik nou spreek, heb hij de duivel uitgeworpen. Want dat zit er niet in een luidruchtige stem. Christus heeft gewoon gesproken en ze voeren uit. Want ze konden hem niet wederstaan. Christus heeft de verzoeking van de duivel wederstaan door een gewone manier van spreken. Wel, er is geschreven. Ja, vanzelfsprekend. Want niet door kracht, nog door geweld, maar het geschiedde door zijn geest. Door zijn eigen geest. En dat is de Heilige Geest. Christus heeft de duivel wederstaan door de Heilige Geest. En hij werd door de geest geleid in de woestijn. En zo was ook Elia, de profeet Elia, 40 dagen en 40 nachten, de Heer had hem gevoed onder die jeneverbestruik. En toen kon hij er weer 40 dagen tegen. Maar dan moet Gods volk ook weer in de genade vernieuwd, vervest worden. Zolang we aan deze zijde van het graf verkeren, ook na ontvangen genade, zijn we afhankelijk van de verversingen des Heilige Geestes. Maar Christus had de Heilige Geest ontvangen na de doop door Johannes de Doper. De Heilige Geest was op hem zonder mate, zonder mate. Want hij was ook God. God en mens. Mens en God. En in zijn mensheid heeft hij al onze smarten gedragen. De geest des Heer is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Dat was nodig. Dat hij van de Heilige Geest gezalfd werd zonder mate. Om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Christus kan ons een nieuw hart geven. Ons stenen hart wegnemen. En onze vlezen hart geven, een hart dat God mag vrezen. We krijgen een vernieuwd geweten, vernieuwde wil, om te willen wat God wil. Ja, hij plaatst ons direct van de brede weg op de smalle weg. In de doorgang door de enge poort. In de doorgang door de enge poort. Dat is ook Gods werk, hoor, denk erom. Er worden lijken door de enge poort getrokken. En in de poort wordt recht gesproken en vrij gesproken. Kijk, dat staat er toch. Om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Dat komt uit de mond van Christus. Staat er direct achteraan. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Om die armen het evangelie te prediken het aangename jaar des Heren. Het geschiet alles door de prediking. Ook door de prediking van de apostelen. En dat is het fundament der zaligheid. De leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Ja, en dat moet klinken. De prediking moet er ook op gericht zijn om de mensen die gebrokenheid, om ze aan hun gebrokenheid te ontdekken. Om ze aan hun gevangenschap in de boeien van de duivel te ontdekken. Om die verslagenen, want dat geschiedde ook door de prediking, door de pinksterprediking van Petrus. De pinksterprediking van Petrus was een en al toepassing, zowel in de ontmaskering van die oude mens onder de wet, als in de inlijving van Christus. Zowel in de afsnijding als in de inlijving in Christus. De afsnijding van de oude mens, dat moet echt geschieden. Een ziel komt nooit tot het geloof als hij niet afgesneden wordt van de oude Adam. En dat is in onze dagen, wordt het natuurlijk allemaal op één hoop gegooid. De oude mens met de nieuwe mens vereenzelvigd of samengevoegd. Maar dat leert Gods woord niet. Al het oude is voorbij gegaan. Dat geschiet er na de afsnijding. Ziet, het is alles nieuw geworden. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Totaal nieuw. En die zonde dan? Ja, dat is het lichaam der zonde. Dat moet Gods volk tot hun vernedering meedragen, tot hun laatste snik. Opdat ze zouden weten dat de geest des Heren op hem is geweest. Dat hij in onze plaats is gaan staan. Want anders zouden we worden aan deze zijde van het graf de engelen gelijk. Dat doet de Heer niet. Nee, nee. Paulus zegt geheel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde vanwege de geestelijkheid van de wet. En ik heb u al gezegd dat God de God is die de goddeloze rechtvaardigt. En als dat gebeurt, dan wordt de uitverkiezing in uw leven geopenbaard. Want de rechtvaardiging van de goddeloze, kijk, daar heb je het weer. Daar neemt de Heere geen enkele aanmerking in de mens. En nou is het allemaal de rechtvaardiging van de gelovigen. Dus ze beroven God van zijn eer, omdat er dan eigenschappen en kwaliteiten in de gelovige mens wordt gelegd. Zo werkt God niet. God rechtvaardigt de goddeloze. Dat is maar niet een mens die met de zonde is besmet. Dat is een mens die aan zijn zonde is ontdekt, aan zijn vijandige staat van God. En die ter helle vaart door die ontdekking. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze, voor die goddeloze. Die ontwaakt zijn in een zondegraf. Die erkennen dat ze verloren liggen voor God.
schapte mij geheel verloren, ik wou van geen ontferming horen. Totdat Christus, zoals Paulus het zegt, het gode belief zijn zoon in mij te openbaren. Nou, hij vond Paulus als een bittere vijand. En zo word je vrijgesproken van een schuld en straf. Zo word je door Christus vrijgemaakt van de heerschappij der zonde. Vrijgemaakt van de heerschappij des duivels. En dan ben je in Gods ogen vanwege de toegerekende gerechtigheid van Christus volkomen rechtvaardig en heilig voor God. De Heer zal nooit anders werken. Nooit in die procesmatige wedergeboorte weer die ze natuurlijk nou in onze dagen allemaal verspreiden. Dat is niet van God. Nee, natuurlijk niet. De Heer reinigt ineens een geheel. Ineens een geheel. In geestelijke zin. En vaak ook in lichamelijke zin tijdens de rondwandeling op aarde. En hij lag in de hand op. Dat lezen we natuurlijk in het laatste. Hij legde een iegelijk van hem de hand op en genas dezelfde. Geheel volkomen. Dat ziet op die volkomen geestelijke genezing. Als dat plaats mag vinden in je leven, als je daar deel aan mag hebben. Dan ben je volkomen verlost van de heerschappij der zonde. Volkomen verlost van de heerschappij des duivels. En heeft de duivel over je geen macht meer, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan heerst de genade, dan regeert de Heer als koning. Dan zit hij als koning op de troon van je hart. En dan bedient hij je door zijn profetisch ambt en door zijn priesterlijk ambt. En daar moet Gods volk het van hebben. Want zonder zijn bediening, dan leven ze in een land door een mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. We hebben het u pas overdacht vanuit de psalmen Davids. Ja, en toch, mijn ziel kleeft u achteraan. Dat blijft na ontvangen genade, ook al leeft Gods volk in het gemis. Ook al moeten ze de dadelijke gemeenschap met Christus ontberen, mijn ziel kleeft u achteraan. Want uw rechterhand ondersteunt mij. Daar heb je het. Daar heb je de grond. Mijn ziel kleeft u achteraan. Ook als u daar in het stof ligt, neergebogen, de Heer laat zijn volk daar niet in liggen. Zo wordt het door hem weer opgericht. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw rund van schouder. En dat werd de Joden ook gepreekt, in welke weg de Heere werkte, in welke weg de Heere die bekering tot stand bracht. Zoals Abraham is bekeerd uit dat Ur der Galdeeën. Abraham was een afgodendienaar en is door God gerechtvaardigd geworden als een goddeloze. Op grond van wat hij tot Abraham had gesproken, ik ben in schuld, uw loon zeer groot. Nou, daar heb je het. En Abraham geloofde God. Geen enkele aanmerking in de mens. Want de Heer had het gedaan. De Heer had gesproken. De Heer had in Christus gesproken. Want Christus is ons schild. Ons wapen. Hij is onze vrede. De Heer onze gerechtigheid. Daar heb je de grond. Christus is de oorzaak der zaligheid. De Vader is de oorsprong der zaligheid. De Heer brengt de zijne toe door de Heilige Geest. Door water en geest worden ze wedergeboren. Daarin spreekt de Zoon. Anders gebeurt er niks. Anders gebeurt er helemaal niks. Niet die gelovige mens, nou absoluut niet. Het is alles door het geloof. Oh ja, zeker. Maar dat is de instrument der ontvangenis. Niet de instrument van schenkingen. Nou, daarom hebben ze die orde omgedraaid. Want de mens, hè, die heeft ook wat in de melk te brokkelen. Geloof, rechtvaardigmaking. Nee, het is rechtvaardigmaking geloof. Denk erover. Daar staat of valt je zaligheid mee. De Heer spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij gebood ook die duivel om uit te varen. En ze hadden geen andere keuze dan om uit te varen. En opstaande wierpen zij hem buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Dat is de kerk van vandaag. Die Reformkerken kunnen zich geen strijd verheffen boven de Joodse kerken, want dat is de kerk van vandaag. Dat doen ze nou ook. Ik heb al meer gezegd, als de Heer Jezus nou rond zou wandelen binnen het Reformdom, dan werd hij als opnieuw gekruisigd, want het gebeurt elke dag. Ze moeten niks hebben van het recht gods. Ze moeten alleen maar de gelovige mens wordt centraal gezet. En dat wordt algemeen gemaakt, notabene. Van bekering, de weg die de Heere werkt in de waarachtige bekering, weet niemand te vertellen. Omdat ze het niet weten vanuit hun eigen leven. Maar hier vertelt de Heer hoe het gaat. Ook hoe het gaat in het leven van de weduwe van Sarepta Sidonis en in het leven aan Syrië. Ja, daarin heb God zijn genade verheerlijkt. Dus dat is divine discrimination. En zo moet de prediking zijn. In de prediking wordt op een goddelijke wijze, vanuit het woord, gediscrimineerd. Ja, zeker. En dan is het heerlijke van die discriminatie, is ervan dat God de goddeloze rechtvaardigt. Is dat niet heerlijk? Kan de Heer nog lager afdalen? Dat Christus te zijne tijd, dat was de eerste tekst in mijn leven die mijn kracht en mijn ziel
geopenbaard wordt dat Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is uitverkiezing, dat is toepassing, dat is zaligheid. En dat is verkeren aan de voeten van Christus. Aan de voet van het kruis moet ik zeggen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Oh, dat wonder van zalig worden. En daar moet de mens van nature niks van hebben, zeker de godsdienstige mens niet. Want de fariseeën konden het allemaal zelf en die hadden allemaal aanvullende gerechtigheid. Maar dat verloren schaap kon zichzelf niet meer redden. Die verloren zoon kon zichzelf niet meer reinigen. En die verloren penning kon zichzelf niet opzoeken. Daar moest God hem te pas komen. Dat wordt ons in die gelijkenissen duidelijk voorgehouden. Die vrouw die die penning had verloren, dus een type van de Heilige Geest, ze zocht net zo lang ze keerde in het huis met bezemen. Dat als ze die penning hadden gevonden, de goede herder trekt uit om dat ene verloren schaap, want het is hem begonnen om dat ene verloren schaap. Daar ken je wel een wereldoorlog voor ontketenen, om dat ene verloren schaap, waar hij zijn bloed voor gestort heeft, toe te brengen. En dat is ook zo met de verloren zoon. Dat waren geen 10 zonen. Hier ook, vele weduwe, 1 weduwe. Vele melaatse, 1 melaatse. En die behoorde nog ineens tot de vele melaatse in Israël. Die kwam buiten van een foreign country. En ik kwam af te Capernaum, want er staat geschreven, maar hij, door het midden van hen doorgegaan, zijn uren was nog niet gekomen. Ze konden hem van de stuiter niet afwerpen, want zijn uren was nog niet gekomen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan, zeide, ging weg. Ze konden hem niet tegenhouden, ze konden hem niet vasthouden, ze konden hem niet van de stuiter werpen. Dat heb hun nog meer vertorend. Mooi maar van mijn aannemen, dat heb hun nog meer vertorend. Want ze konden niet verdragen dat hij gekomen was om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Konden ze niet verdragen, die aangename Joden, die zelfgerechtvaardigde Joden, want zelfrechtvaardiging. Dat is de grootste godslastering die een mens kan vasthouden in zijn leven, die een mens kan handhaven in zijn leven. Dat eigen ik verheerlijken. En een mens maar centraal stellen. Nee, nee. Nee, zo werkt de Heer niet. Hij werkt de mens de vierkant tussenuit. Dat is ook in het leven van Naaman de Syrië gebleken. Naaman de Syrië werd de vierkant tussenuit gewerkt. Hij moest zijn eigen ontkleden om in die vuile Jordaan 7 keer onder te gaan. Dat is het getal van de volheid. Dat ziet ook op de volmaakte reiniging. Hij kwam boven water geheel gereinigd. En die man was er niet bij opgevoed. Hij dacht eerst nog Elisa een grote som gelds te geven. Dat is alles in het kader van de dankbaarheid, hoor. Dat is niet nog om iets te verdienen. Nou, absoluut niet. Nee, en toen heb Elisa dat geweigerd. En toen nam hij een kruiwagen grond mee om nog een gedachtenisteken in zijn eigen land op te richten dat hij door de God van Israël gereinigd was geworden. En hij kwam af te Capernaum, want zijn werk was nog niet volleindigd, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Ook als hij gewoon op normale toonhoogte, hij hoefde zijn stem niet te verheffen. Dat heeft hij wel gedaan. Oh ja. En dat gebiedt hij ook zijn geroepen knechten te doen. Verhef je stem met macht. Zet de bezuin aan die mond. Ja. Maar op zich doet het dat niet. Nee. Zijn woord was met macht. Zelfs als hij fluistert. Als Christus in je ziel fluistert. Dan doet hij dat met macht. Ken je dat? De fluisteringen van de Heilige Geest. Dat is niet een misschientje hoor. Nou. Nou, dan versta je het verkeerd. Ik zal dragen en redden. Nou, dat geschiedde wel met kracht. Want als je in de diepte verkeert en dat woord van Christus komt tot je, het woord van God komt tot je, de Heer verzegelt het in je hart, ja, dan is dat altijd met kracht. Maar het zit niet in de verheffing van een stem. Nee, nee, zij versloegen zich over zijn leer, niet over de verheffing van zijn stem, maar hij ontwikkelde voor hun ogen, voor hun oren, een leer die ze nog nooit hadden gehoord, door genade zalig worden. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat is niet uit u. Het is Gods gave. Niet door de werken der wet, opdat niemand roemen. Ja, dat is een hele vreemde leer, ook in onze dagen. Maar toen versloegen ze zich nog over zijn leer. Ze verbaasden zich, staat er eigenlijk. Ze verwonderden zich. Ze versloegen zich. Ze werden daardoor verslagen, want zijn woord was met macht. Groot ten aanzien en kracht. Hij heeft al eens zijn stem verheft. Oh ja, Dat deed hij ook toen hij Lazarus uit het graf opwekte. Toen verhief hij zijn stem, zodat iedereen het luid en duidelijk kon horen. Dat was geen fluisterstem, maar dat was begonnen opdat het algemeen bekend zou worden dat hij de Zoon van God was. En hij liep met grote stem, zeggend: Lazarus, kom uit! En toen kwam hij uit, toen stond hij op uit de doden. Zo geschiet het ook geestelijk, hoor. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven.
En er staat er verder geschreven: en in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreine duivels. En riep uit met grote stem, die duivel, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods.
En de Heer heeft hem met zijn machtswoord bestraft en het zwijgen opgelegd en uitgeworpen. Toen hij zei: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus van Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Dus hier doet de duivel belijdenis wat in onze dagen niet meer gedaan wordt. De moslims erkennen Christus als een profeet, niet als de Zoon van God. Nou is de kerk van vandaag. Want als Christus de Zoon van God is, dan durf je zelden maar vanmorgen geen handreiking te doen. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ze hebben de duivel celibatair verklaard. Die reformkerken hebben de duivel celibatair verklaard. Die kan ouderling worden, die kan het avondmaal. Dat is er wat er gebeurt in de reformkerken. En God zal ze omkeren. Net als Sodom en Gomorra omgekeerd zijn geworden. Het zijn Belialskerken die dat doen. Belialskerken met Nabalprofeten. De leer van Christus wordt de lopend vertrapt, overtreden. Dat is een bewijs dat ze God niet hebben. Alle eerbied is geweken. Dat betekent dat de Heilige Geest is weggenomen uit die kerk. Want dan wordt het allemaal entertainment. Dan wordt het allemaal een evangelie naar de mens. Zo een mens het wil horen. Dat is de kerk van vandaag. Maar hier zegt de duivel, want de duivel die weet dat God God is. En hij siddert. Laat af. Wat hebben we met u te doen? Gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Dat is de zaligmaker die daartoe van God geheiligd en afgezonderd is geworden. Maar dat duldt de Heer Jezus niet om door de duivel te worden beleden. Nee, dat accepteert Christus niet. En Jezus bestraft hem zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. Ik gebied u, ga uit van hem. En de duivel hem in het midden geworpen hebben de voer van hem uit zonder hem iets te beschadigen. En dat zien we ook met die maanzieke knaap. En de discipelen vroegen: waarom konden wij hem niet uitwerpen? Omdat die uitwerpingen van die duivelse geest geschiet door bidden en vasten. En dan moet je de Heer aanlopen als een waterstroom. Zoals de Canaanese vrouw de Heer Jezus achterna schreeuwde. Want ze liep in het ongeluk vanwege haar door de duivel bezeten dochter. Nou, dat zijn wel diepgaande oefeningen, dat zal ik je wel vertellen. Want dat is Christus achterna roepen op genade of ongenade. En ze viel hem, ze blokkeerde de weg. Eigenlijk zei die Canaanese vrouw: Heere, als gij me niet verhoort, dan moet gij mij maar doodtrappen. En toen zegt de Heer: ja, ik ben alleen gekomen voor verloren schapen van het huis Israëls. Niet voor de hondekes, ja Heer. Ze erkende dat ze een hond was. Maar de hondekes eten ook van de kruimpjes die daar vallen van de tafel. Dus Heer, o vrouw, groot is uw geloof. Daar komt het namelijk op aan. En net als die bloedvloeiende vrouw, die geloofde waarachtig dat als ze zijn kleed zou aanraken, dat ze gezond zou worden. Ze kwam alleen voor een lichamelijke genezing en de Heer die schonk de geestelijke genezing erbij. Niet als een toegift, niet als extra. Nou, dat was het eerste. O vrouw, groot is uw geloof. Ja, en toen riep hij ze voor zijn voeten. Ze raakte hem zijn kleed achteraan en toen maakte de Heer het openbaar. Want God doet niks stiekems. Nee, kijk maar naar de bekering van de tollenaars. Hij doet niks stiekems. Dat was allemaal publiek. Kon iedereen zien, kon iedereen horen. Ja, en zo doet de Heer het nog. Het is allemaal zo stiekem in onze dagen. Al die zwijgende mensen. Ja, maar die hebben wel een beginsel van het leven, hoorde ik vroeger wel eens. Nou, je hebt Christus of je hebt niks. Je hebt het leven of je kent hem niet. Eén van de twee. Ja, dat wordt aangevochten, dat wordt aangevallen. Daar kun je als volk over spreken. Maar daar komen ze alleen maar vaster door op de rots te staan. Op de rots der eeuwen in wie geen schaduw nog omkering is. Zwijg wees stil duivel en ga van hem uit. Ik gebied je niks anders te doen dan van hem uit te gaan. En je hoeft mij niet te belijden, want dat is toch allemaal leugen en bedrog. Want de duivel is de vader der leugenen. En de duivel die voer van hem uit zonder hem iets te beschouwen. Kon ook niet, want dat had God besloten. De duivel die kan de vrijgekochtenen des Heren geen kwaad doen, niet beschadigen. Nee, worden wel aangevallen. En dat laat de Heer ook toe, want dat behoort tot de oefening des geloofs. Als wij niet beschoten worden, dan weten we ook nergens van. Hè? Want als je op het battlefield van het geloof geplaatst wordt, dan moet je een wettige strijd strijden. Ja, absoluut. Op leven en dood, alsof je zaligheid ervan afhing, maar die strijd is al reeds overwonnen. Ja, dat is de troost, dat is ook de kracht. En strijden ze onder de knie van koning Jezus tegen, tegen een zevenkoppige vijand. Dus dat met de zonde, de duivel en het vlees, maar er komt veel meer bij. Want ook de mond der leugensprekers moet gestopt worden. Daar is al Gods volk toe geroepen als ze er worden voorgezet om de mond der leugensprekers te stoppen. En niet in nederige hoop moeten zwijgen. Dat noemen ze in onze dagen allemaal integer. Dat is allemaal vijandschap. Het is allemaal vijandschap. En als je je stem verheft met macht, dat noemen ze fariseïstisch, dat noemen ze duivels zelfs. Ja. En dat zeiden de fariseërs ook tegen Christus, geef de duivel. Want Christus zegt, waarom zijt ge mij zo vijandig? Waarom zoekt ge mij te doden? Omdat ik u de waarheid zeg. Zo is dat nou ook in onze dagen op alle gebied. Op alle gebied. Want aan de waarheid wordt niks verdiend. Aan de leugen wordt grof geld, miljarden. Daar wordt miljarden aan verdiend. En er kwam een verbaasdheid over allen. En ze spraken tezamen tot de kanten zeggende, wat woord is dit dat hij met macht en kracht de onreine geest gebiedt en zij varen uit. Dat was nog nooit vertoond, dat was nog nooit gebeurd. En Christus hoeft maar te spreken, het geschiet. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel, in het vierde en vijfde vers op Psalm 102. Slijt de nacht in eens en waken. Nou, dat is niet slecht hoor. Want als de Heer zegt, waakt en bid. Want als je niet in verzoeking komt, dan gaat het in die weg, dikwijls in die weg. Als een mus op stille daken, daar mijn wrevele vijand raast. En door hoop mijn ziel verbaast, zij die mij bederf betrachten, mij de ganse dag verachten, mij in het openbaar hanteren, durven roekeloos bij mij zweren. Dus als verstrekt mijn kwijnend hart, thans tot brood zoveel smatten, daar ik mijn drank vermengd met de tranen die ik pleeg. Geen slechte stand hoor, nee, absoluut niet. 4 en 5 van Psalm 102.
Yeah.
ook genoemd, niet hier, maar toen de farizeeën om een teken vroegen. Gij zult geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet, 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. En Jona werd er ook voor gebruikt om de heidenen tot bekering te roepen door de prediking, door die afsnijdende prediking. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Zo werkt de Heer altijd. Ons bestaan moet worden omgekeerd. Anders zullen we ons nooit tot de Heer bekeren. Ons bestaan moet worden omgekeerd. En de Ninevieten tot de koning toe geloofden de prediking van Jona, want het was een woord met macht en kracht. Daarin klonk de stem van Christus door als een machthebbende. Dat kun je niet eens weten staan. Nee. En de Ninevieten hebben zich in zakken als de God bekeerd. Kijk, dat hebben we net opgezongen. Daarom zeg ik, dat is geen slechte stand, hoor. Zie ik mij van glans ontbloten, mij in stof te neergestoten. Ja, nou, dat gaat aan de ware bekering vooraf. Een mens wordt eerst van zijn paard geslagen. Dan komt hij plat op de grond voor God te liggen. Als een helwaardige zondaar. De Heer zal het nooit anders doen. En dat is zo'n lieve weg. Dat is allemaal liefde van God. Als hij een zondaar, een verloren zondaar, tot zich roept. Als hij een verloren zondaar, een verloren schaap, redt uit het vonnis der wet. En dat schaap kon niet meer blaten. Maar Christus had geen GPS nodig om dat schaap te vinden. Want hij weet, er zijn er feilloos te vinden. Of een keer op de Noordpool of op de Zuidpool. Of ergens in de wildernis. Hij weet zijn schapen feilloos te vinden. Ik weet waar hij woont. Daar waar de troon des Satans is. Ja. En als de Heer zijn genade verheerlijkt, dan komt heel de helmacht in openbaar. Om dat werk verdacht te maken. Om dat werk te belasteren. De wonderen des Allerhoogste. Die kunnen toch niet teniet gedaan worden. Want we hebben vanmorgen gehoord dat de Heer zijn woorden niet te raden laat vallen. Niet intrekt. Die blijven altijd bestaan. Al wat gij beloofd hebt, zal bestaan. Als we dan hier die belijdenis van de duivel, Christus wilde het niet hebben, en staat ook in de verdere pericoop, dat de Heer de duivel het zwijgen, want hij wil niet door die duivel geprezen worden, of geëtaleerd worden, of beleden worden. Dat zien we ook in Handelingen 16, als Paulus die profeterende vrouw, dit zijn dienstknechten des Allerhoogste Gods, het zwijgen oplegt, want het was de duivel in die vrouw. Dat wil de Heer niet hebben. En nou komen ze in de ouderlingenbank en op de preekstoel. Want ze kunnen het onderscheid niet meer aan de dag leggen. Wat nou van Christus is en wat van de duivel. Als je niet gezalfd bent door de geest van Christus, dan weet je echt nergens van. Nee, het is u gegeven om de geheimenissen van het evangelie te verstaan. Anderen is het niet gegeven. De Heer die openbaart het zijn kinderen. Dan ben je eerst tot kind gemaakt, tot kind vernederd. Om het uit zijn mond te vernemen. In de openbaarmaking van zijn wonden in zaligmakende zin. Zoals Thomas uitroept, mijn Heer en mijn God. En dan wordt Christus gezonden naar het huis van Simon. En Simons vrouw's moeder wordt met hoge koorts bevangen. En zij baden hem voor haar. Nou, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En dat zie je zoveel in de evangelie geopenbaard. En als er een zieke is, dat er de van God geroepen ouderlingen bijgeroepen worden. Want het gebed eens rechtvaardigen vermag veel. Daar wil de Heer ook zijn wonder in verheerlijken. En het gebed, de voorbidding van Christus, vermag alles. En staande boven haar bestrafte hij, boven haar, namelijk met zijn hoofd, over haar buigende. Want als een zieke in bed legt en je staat ernaast, dan sta je boven haar. Zo wordt dat gezegd, bestrafte hij de koorts en de koorts verliet haar. En zij, dat betekent ook, niet alleen dat de koorts haar verliet, maar dat zij door die bestraffing van de koorts gezond gemaakt werd. En zij, van stonden aan opstaande, diende hem in. Nou, de Heer werd van de vrouwen gediend door hun goederen. En daar hoorde deze vrouw, Simons vrouw's moeder, ook bij. En als de zon onderging, dus vanmorgen hebben we gehoord dat de Heer vroeg in de tempel was om te prediken. En de hoorders zich daartoe voegen, opgingen naar de tempel om hem te horen. Maar hier staat, als de zon onderging. Dus de Heer werkte ook, laten we zeggen, haar overuren gemaakt. Laten we zomaar eens zeggen, dan versta je dat. Buiten de gewone uren om en als de zon onderging. Alle die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen. brachten die tot hem en hij legde een iegelijk van hen de handen op en genaasde zelf. Oh, als we dat nou eens van hem zouden verwachten. En dat ziet niet alleen op de lichamelijke genezing. Hè, want als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Nee, van die mensen die leven van het wonder naar het wonder. Ja, dat zijn nog echte wonderen ook. Ik heb wel eens een mensen gevraagd, maar wie betekent Christus nou voor je? Toen stond de wagen stil. Dus eerst Christus en dan zijn weldaden. Je moet dat ook niet omkeren om alleen maar van de weldaden te leven. Die ook de uitwendige kinderen des verbonds ondervinden, soms ondervinden. In onze dagen hoor je daar ook nauwelijks meer van, omdat het historische geloof nauwelijks meer gevonden wordt. Er staat ook geschreven, hij kon in die delen van Galilea niet vele wonderen doen, niet vele krachten doen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En dan bestraft hij Capernaum met zijde ter helle. Gij die tot de hemel toe verhoogd zijt geweest. Gorazin was er ook nog bij. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Dat is de kerk van vandaag hoor. Want die geldt die bestraffende oordelen. En er voeren ook duivelen uit van vele roepende zeggende, gij zijt Christus de Zoon van Gods. De Heere wilde dat heel niet hebben. En hem bestraffende liet hij die niet spreken. Kijk, daar heb ik nou, het staat hier nog letterlijk ook. Want hij wilde niet door de duivel geprezen worden. Hij wilde niet door de duivel beleden worden. Omdat zij wisten dat hij de Christus was. Nou, dan gaat de Heere weer naar een woeste plaats. En we lopen de geschiedenis maar door. En de scharen zochten hem, kwamen tot hem en hielden hem op dat hij van niet zou weggaan. Want ze volgden hem om de broden. Ze volgden hem om de wonderen. De massa, laat ik het zo zeggen. Maar toen Christus ging spreken, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal niet hongeren en dorst in de eeuwigheid. En toen verlieten de velen van zijn discipelen, staat er zelfs, velen van hem. En toen kwam de vraag tot de discipelen en die vraag krijgt al Gods volk, wilt gelieden ook niet weggaan? En dan komt het eruit wat God erin gelegd heeft. Nee, heren, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat wordt door de Heere, wordt dat nog eens een keer bekrachtigd en verzegeld. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Nou, je moet maar rekenen, toen Jona die prediking in Nineveh heeft gehouden, toen zat hij nog onder die wonderboom. Maar je moet maar denken, er staat verder niks van Jona geschreven, maar dat de Joden ook verschrikkelijk op hem vergramd zijn geweest. Hoe durf je naar die heidense stad te reizen? Want die maken alles menselijk, die spelen het op de persoon. De roeping des Heren, daar wordt niet over gesproken. De wonderen des Heren wordt ook niet over gesproken. Die grote opwekking in de stad Nineveh, die wordt helemaal doodgezwegen. En Jona was de gebeten hond in de ogen der Joden. Mooi maar prekenen, want dat konden ze niet verdragen. Zie je hier ook. Ze konden het nog ineens verdragen als de Heer Jezus één man noemt, namelijk de Syriërs. Konden ze niet verdragen. Dus dan kun je nagaan als heel de stad Nineveh tot bekering kwam. Wat de Joden daarvan gelasterd hebben, dat moet je maar aannemen. En als het dag werd, dus heel de nacht, heb Christus die wonderen, dan moet je eens opletten wat er geschreven staat, mensen. En het was avond geweest en de Heer gaat gewoon door, want hij slaapt en hij sluimert nooit. Je kunt dag en nacht bij de Heer op spreekuur. En als het dag werd, ging hij uit, heel de nacht bezig geweest met het bestraffen en uitdrijven van de duivelen, met het genezen van de doodzieke mensen. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot hem en hielden hem op dat hij van hen niet scheiden zoude. Maar hij zegt, u hebt de prediking gehoord, u hebt de wonderen aanschouwd. Ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikt in de synagoge van Galilea, wetende dat een profeet niet geëerd is in zijn eigen vaderland. Dat lezen we hier. Hoe het gevolg daarvan was, die separerende prediking, die wordt ook in onze dagen gehaat. Dat hoofdstuk wat we u hebben voorgehouden uit Lucas 21, dat wordt nauwelijks meer genoemd. Dat wordt nauwelijks genoemd, want daar zijn ze vuurbang voor. Vuurbang. Allemaal evangelie. Ja. Ja, maar als de volle raad Gods gepredikt wordt, zoals Christus dat hier doet, dan komt de vijandschap openbaar. En Gods volk valt het bij. Want die hebben er kennis aan als een vijand met God verzoend te zijn geworden. Die hebben een blik. Die krijgen daar ook een blik. Daarom heb ik gezegd, de rechtvaardiging van de goddeloze is een weerspiegeling van de uitverkiezing. Een gevolg ervan. Een vruchtgevolg. Het geloof. De wedergeboorte is allemaal een vruchtgevolg van de uitverkiezing. Kan hij achterwege blijven? Nee. Die hij geroepen heeft, die heeft ook gerechtvaardigd. Als dat gebeuren mag in je leven. Dan ben je een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dan krijg je zo'n begeerte, zo'n honger en dorst naar de gerechtigheid, omdat je ervan gegeten hebt, omdat je ervan gedronken hebt, waarvan het water wat niet meer vergaat, en dan wil je dat steeds weer horen. Dan begeef je eigenlijk onder de prediking. Als hier een broeder van ver komt, dan zit hij ook in het uur van de catechisatie mee te luisteren. Nou, dat is naar de behoefte der ziel. Ja, nou, de Heer hoeft maar een gerucht van hem uit te laten gaan. En dan komen die ellendigen, zoals die bloedvloeiende vrouw, die had ook een gerucht van hem gehoord. En ze ging uit op leven of dood. En ze voelden het leven, dan spreek ik over het natuurlijke leven, leven uit haar lichaam wijken. En die aanraking was tot genezing. De vloed des bloeds hield op. En toen werd ze nog zalig gesproken ook. Het is wat. Hè? De Heer geeft altijd boven bidden en boven danken. Oh, als wij het is in alle zaken van de Heer mogen verwachten. En dan worden mensen er wel tussenuit gewerkt. Natuurlijk, want hij moet eeuwig de eer ontvangen. Wie roemt roemen in de Heer. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar al die vleeselijke sionieten, die willen met de Heer mee op die smalle weg des levens. Dat kan ik je wel vertellen. En die hebben de wereld een scheidbrief gegeven. Ze zijn zelf enkel wereld. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Heren, wat een heerlijk woord. Dat gij die prediking liet uitgaan en tot de uwe, ze hebben u niet aangenomen, maar ze wilden u letterlijk van de stijlte werpen, wegwerpen, van u af zijn. Want gij hebt ellendigen dat land, bereid er uw sterke hand. Gij houdt u over een ellendige naar een volk dat op uw naam mag betrouwen. In alle noden, in alle doden, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. En gij zijt die grote verhoorder van dat kermende Sion. Oh, heren, zitten er hier nog die verstand hebben van kermen. Oh, dat ze gevonden mochten worden. Dat ze gecreëerd. Want als de Heer spreekt, als gij spreekt, oh, dan hebben we geen gebrek aan ellendigen. Die verstand krijgen van kermen. En dat gij die stem des geweenst verhoort. Heren, doe het onder ons. Werk het, bewerk het. Gelijk de Ninevieten zich in zak en as hebben bekeerd. Waar gij dat grote wonder door die korte preek, afsnijdende preek van profeet Jona hebt gevrocht. Nog 40 dagen, dat was evangelie. Ze werden nog niet direct omgekeerd. Nog 40 dagen de tijd. Wie weet, zegt de koning, Heere, vrije genade blijft geen misschientje. En daarvoor worden ook die Ninevieten genoemd door de Heer Jezus. De Ninevieten zullen opstaan om dit ongelovig revolgeslacht te veroordelen. Want de Ninevieten hebben zich bekeerd. Waarachtig bekeerd. Waarachtig de God bekeerd. Op de prediking van Jona. Ontferm u onze. Ontferm u onze. Gij zoon Davids om Jezus. Wij gaan nog zingen van dat zevende zangvers. Psalm 102. Gij zult opstaan ons beschermen. Over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld. Die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. Zevende zangvers van Psalm 102. Thank you. zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.